En dan gaan we naar hoofdstuk 31. En dan gaan we naar het 18e vers. Ja, oké. Nou, dit is wat Gods woord zegt. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf hij Mozes de twee tafelen van de getuigenissen, van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. En dat is een belangrijk moment, dat de Heere daar met zijn vinger op die tafelen geschreven had. Alles wat hij op zijn hart had voor het volk, die hem zou gaan dienen. En dat was toch een prachtig moment. Laten we de Heere bidden en vragen om een zegen. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genade troon. Heer, en ik draag deze dienst verder aan u op, Heer. Deze boodschap, Heer. We bidden en vragen dat u het van mij overneemt en dat u vanmiddag ons wil onderwijzen. Heer, heel de weg die we gaan vandaag. Leid ons, Heer, door uw woord, Heer. Leer ons, Heer, meer en meer, Heer, uit uw woord. Zodat wij, Heer, hier lessen uit kunnen leren. Kom tot uw doel, Heer. We geven u al de lof, al de dank, al de prijzen, o Heer. In Jezus' naam. Amen. Nou, de Heer had met Mozes gesproken op de berg Sinaï. En daarin had hij hem eigenlijk de wet gegeven. Dat waren die stenen tafelen. En de wet was geschreven, zoals het hier ook staat, beschreven met de vinger van God. Zo belangrijk was het. En dan zie je dus dat Mozes die tafelen meeneemt naar de legerplaats waar al de Joden vergaderd zijn. En dat moet toch wel een geweldige dag geweest zijn. Het moet toch wel een geweldige gebeurtenis zijn in het leven van allen. Dat de Heere dat gegeven had, zodat ze daarna konden leven. En het was belangrijk als de Heere in ons leven woorden heeft. Als de Heere ons wil leiden met zijn woorden, overal waar we naartoe gaan. Dat is toch belangrijk, dat we houden vast. Dan weten we eigenlijk waar we naartoe gaan, waar we ons aan vasthouden en waar we eigenlijk de dingen die we eigenlijk behoren los te laten. Dat was eigenlijk toch wel een geweldig moment. Maar dan stap ik eigenlijk gelijk over naar hoofdstuk 32. En dan gaat Mozes weer terug naar de Heere om weer met hem te spreken. We gaan naar hoofdstuk 32, daar ga ik in vers 1 lezen. En dan even kijken wat Gods woord daarin zegt. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En zij zeiden tegen hem: sta op, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Ik stop even hier zo en dan zie je dat er toch iets vreemd is in het leven van mensen. Mozes is met ze geweest en vanaf het moment dat Mozes eigenlijk terugkwam in Egypte en ze kwam vertellen dat God een belangrijke boodschap had, dat ze bevrijd moesten worden, zijn er toch wel bijzondere dingen gebeurd. En je kan eigenlijk zeggen, niets wat er gebeurd is, is hun aan hun voorbij gegaan. Nee, alle dingen hebben ze gezien, want ze zijn niet op een makkelijke manier uit Egypte gegaan. Dus ondanks alles wat God had gezegd en gedaan, en alles wat Israël aan God beloofd had, dat bleek eigenlijk niet in staat dat ze dat in geloof zouden gaan naleven. Dat in geloof zouden gaan staan. Want hier zie je in vers 1 dat het volk die vindt dat allemaal veel te lang duren dat Mozes daar op die berg is. Ze vinden het veel te lang en dan gaan ze naar Aaron. En dan vragen ze aan Aaron, maak ons goden. Ik begrijp het niet. Ik probeer het elke keer te begrijpen hoe dat kan, dat zoiets gebeurt. En toch zie je dat het gebeurt. Maak ons goden die voor ons uitgaan. Want nu komt dan eigenlijk waarom ze zeggen, waarom ze dat willen. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Ik zou bijna zeggen, alleen die vraag al geeft al aan dat er geen geloof in het hart zit. Geen geloof. We weten niet wat er met hem gebeurd is. En dan kijk je en dan zie je in vers 2, dan zie je dan, ja. Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen, uw dochters in oren hebben af. En breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en brachten ze bij Aaron. Vers 4 zegt, hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. En vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Tot zover. Als er een grote zonde geweest is van dat volk, dan was dit het. Er waren andere zondes geweest, dat ze kwamen, dat het water niet te drinken waren, dat ze begonnen te klagen. En dat ze eigenlijk klaagden tegen God, maar ze deden het natuurlijk tegen Mozes, maar indirect was het natuurlijk een klacht tegen God. Dat hij ze daar naartoe gebracht had, om ze van het dorst te laten omkomen, noem maar op. Maar hier zie je, dit is eigenlijk, nou je kan het niet beschrijven zo groot deze zonde is. Het is toch wel eigenlijk een zonde waar je eigenlijk goed over moet nadenken. Als je kijkt, we gaan even komen zo snel mogelijk hier weer terug. Maar ik zal even vragen dat die broeder ons even leidt naar hoofdstuk 19. Ook in Exodus, hoofdstuk 19. En dan gaan we even kijken in vers 4. Terwijl dat volk allerlei beloftes ook had gedaan. En het volk natuurlijk allerlei dingen van de Heer ook gehoord had. Vers 4 zegt, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en bij mij gebracht heb. Nou, mooier kan het niet. Dat God ze op arendsvleugels, dat is natuurlijk een uitspraak, dat is natuurlijk niet letterlijk, is een uitspraak om te laten zien dat de Heer hun toch op een bijzondere manier eigenlijk naar de woestijn gebracht heeft om hem daar te dienen. En het staat er in vers 5, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mij mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Waar hadden we dat ook alweer gehoord? Dat we een koninkrijk van priesters en een heilig volk zouden zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Vers 7 zegt, Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat was de belofte. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Wat een volk. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes, zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. Wat de Heere daar eigenlijk doet in hoofdstuk 19, is het geloof eigenlijk van mensen die geen geloof in hun leven gehad hebben. Mensen die slaven geweest zijn in Egypte. Dat de Heere ze bevrijd heeft na 400 jaar Egypte. Ze waren zo talrijk geworden dat de Heere ze met een grote en een machtige hand uit Egypte moest halen. En dan zie je, dan komen ze daar in de woestijn. Er komen een aantal tegenslagen, er komen een aantal dingen die ze niet verwacht hadden. En dan zie je dat zij op een gegeven moment, als Mozes te lang met de Heere in gesprek is, ze zien hem niet, ze weten niet precies waar hij is, dat ze naar Aaron gaan en dat ze tegen hem zeggen, maak ons dan goden. Weet je wel, want Aaron die werd dan gezien eigenlijk, ja, als de plaatsvervanger van Mozes. Dus als Mozes er niet was, dan zou Aaron degene zijn die dan in het kamp daar zo het woord had. Maar je kan het bijna niet voorstellen dat wat ik zeg, want ze hadden eigenlijk die vuurkolom, die hadden ze daar nog in hun midden. Ze hadden die rookkolom daar nog in hun midden. En dat was eigenlijk om hen te verzekeren van God zijn tegenwoordigheid. Van God zijn nabijheid. Van dat de Heer rondom ze was. Als er iets belangrijk is, dan is het dat je mag weten dat de Heer rondom je aanwezig is. Maar om de een of andere reden wensten deze Joden toch andere zichtbare voorstellingen van deze God. En eigenlijk kan je zeggen, het was ongeloof. Je mag het opzoeken, maar ik lees het hier, ik had het al eigenlijk opgezocht. Het staat in Jesaja 28, vers 16. Nou, misschien is het toch wel beter om het even te zoeken. Pak het even op. Jesaja 28, vers 16. En dan gaan we naar het onderste deel. Ik kan alles lezen waar de Bijbel zegt van dit, zo zegt de Heere. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vastgegrond is. Maar het gaat mij om het laatste. Daar zegt Jesaja, die een profeet is, wie gelooft zal zich niet weghaasten. Als je geloof in je hart hebt en er komen omstandigheden waar je eigenlijk niet op had gerekend, dan ben jij de laatste die vertrekt. Want er zit geloof in je hart. Dat is wat Jesaja zei. Jesaja zei, wie geloof heeft, zal zich niet. Hoe lang was Mozes weg om met de Heere te praten? Mozes was 40 dagen op dat moment weg. En in die 40 dagen kwamen er mensen die eigenlijk, ja, die had ze misschien gehoord bij het klagen, ik weet het niet. De Bijbel benoemt ze niet persoonlijk wie ze allemaal zijn. Maar ze stonden op en ze gingen naar Aaron. En ze zeiden, nou, maak ons toch wel goden hoor. Nee, dat. Want dit, we weten niet wat met Mozes gebeurd is. Ze hadden alle wonderen, alle tekenen hadden ze gezien, hoe de Heer ze uit Egypte geleid had. Ze hadden het wonder ook nog gezien, dat ze dwars door die zee gingen. Nou, een mooier, zeg maar, getuigenis zou ik kunnen zeggen, heb je niet. Dat je zulke dingen in je leven meemaakt, dan heb je dat voor je leven om dat eigenlijk aan anderen te vertellen. Welke grote en een machtige God we eigenlijk wel dienen. En terwijl hij verondersteld werd, geacht werd als, ja, als geestelijk leider, als Mozes er niet was, want hij voerde ook in Egypte het woord als Mozes iets moest zeggen naar de farao, hadden ze dus dan toch wel iets anders van hem misschien verwacht, ik weet het niet. Maar in plaats van dat hij zijn plek innam, zijn positie innam, gaf hij toe aan het volk en gaf het zijn zin. Dat is toch een verschrikkelijk iets. En dan kijk naar de opdracht die hij geeft. Ruk de gouden ringen af. Die in de oren van uw vrouwen, uw zonen, uw dochters zijn. En breng ze bij mij. Ze wisten waarschijnlijk dat hij iets met goud kon doen. Goudsmid of wat dan ook. Maar wat daar gebeurt is natuurlijk iets verschrikkelijks. En wat daar gebeurt, dan zie je dat daarin zien we gewoon dat het volk een geheel verkeerde weg afslaat. Ze gaan gewoon een verkeerde weg in. En ik moest erover nadenken van, hoe kan het nou dat hij een gouden kalf van al die gouden dingen gemaakt heeft? Hoe kan dat nou? En toen kwam ik er gauw achter dat de Egyptenaren waren geen kleine jongens wat betreft afgoderij. Als Mozes wonderen daar deed in Egypte, stuurde farao ook zijn magiërs om ook met ook een staf die hun hadden, om ook die te werpen op de grond. En die veranderde ook bijvoorbeeld in een slang. Alleen, ze maakten één grote fout. De kracht en de macht van God is altijd veel groter dan de kracht van de mens. Dus wat gebeurde, die slang van Mozes, die ging en die at al die andere slangen die er zeg maar op de grond waren, at die op. Dat was een bewijs van, misschien heb je, denk je, kracht of macht, maar die macht die God heeft, die, ja, die is in jouw nabijheid, ja, die van jou is daar helemaal niks daarbij. Maar hij bouwde eigenlijk een gouden kalf. En ik ben daar gaan opzoeken. Ja, en dan zie je dus dat er eigenlijk afgoden gebouwd worden. Maar het volk van God is opgegroeid in een omgeving van afgoderij. Want de Egyptenaren waren best wel afgodisch. Als je nu nog dan zeg maar naar die beelden gaat kijken, dan zie je ook wat ze gebouwd hebben. Al die dingen, weet je. En voor hun was er een belangrijke god in hun midden was bijvoorbeeld Baal. Dat was een vertrouwde god en dat werd door vele volkeren werd die ook gediend. Maar Baal, daar was de voorstelling eigenlijk van een stier. En wat bouwde Mozes? Dus ik moet me dan toch afvragen, hoe is dat in Egypte gegaan in het huis waar Mozes woonde? Want het eerste wat hij deed met al die gouden dingen, is een gouden kalf. Dus ik denk zelf, maar het staat nergens opgetekend dat zijn ouders dat deden. Maar, dus dat geeft in ieder geval aan dat er toch wel, ja, iets waarmee was. Want men verwachtte daar eigenlijk geheime krachten, verwachtte men daarvan. En wat ze wilden eigenlijk een God zien die naar hun wensen, dat ze die zo konden vormgeven. Ze wilden niet zomaar een God hebben, ze wilden een God hebben naar hun wensen, naar hun, ja, hun verlangens. En ja, dat is toch eigenlijk, terwijl de Heer duidelijk geboden had dat je geen andere goden, geen gegoten beelden, niks daarvan in mijn midden zal hebben. En als je daarnaar kijkt, dan moet je dan toch wel vaststellen van, wat lijkt het toch eigenlijk veel mensen op de Joden die op dat moment aan Aaron de opdracht gaven van bouw als goden. Er zijn veel mensen die eigenlijk toch met andere dingen, in hun hoofd lopen. We spraken voor de dienst en toen hoorde ik iemand zeggen, nou, we moeten echt gaan bidden ook voor het land waar we vandaan komen. Want het is op dit moment niet goed gesteld met afgoderij. Het jammer ervan is dat mensen in spullen gaan vertrouwen. Iets gaan vertrouwen wat ze zelf gemaakt hebben. In plaats van te vertrouwen in een God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die hun zelf geschapen heeft. En dan zie je dus dat er echt hele grote verleidingen. Ja, dat ze daar nog steeds onder verkeerden. Ze dienden wel die God, ze waren, gingen overal mee waar hij ze naartoe nam. Hij veranderde situaties voor ze. Hij gaf ze zoveel eigenlijk. Maar als je ziet wat er dan daar gebeurt, dan zie je dus dan dat er toch een situatie ontstaat die eigenlijk helemaal niet goed is. Een situatie die verschrikkelijk is. En laten we er dan in Exodus 32... Laten we gaan naar, even kijken. Laten we vers 7 pakken. Ja. Aaron had aan ze verteld dat er feest zou zijn. Ze zouden dansen, ze zouden feest vieren. Maar op die berg gebeurde er wat anders. We gaan even kijken naar de berg. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ga, daal af. Want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Vers 8 zegt dat de Heere verder gaat en dan zegt hij, ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een halsstarrig volk. Nou, ik zou hopen dat de Heere nooit tot eigenlijk zo'n uitspraak over mij komt, want dat zou niet goed zijn. De Heere zegt, het is een halsstarrig volk. Ik heb het gezien. En dan gaat de Heere verder. En dan gaat de Heere aan Mozes vertellen. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dit is wat de Heere, dat is het plan op dat moment op die berg van de Heere. Dat de Heere tegen Mozes moet zeggen, laat me begaan, laat me mijn gang gaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt. Hij zegt, want dan zal ik ze vernietigen. We hadden het over geweldenaars die grijpen naar het koninkrijk van God. Ken je die uitspraak nog? Dat Jezus zegt van, het koninkrijk van God breekt baan met geweld en geweldenaars grijpen daarna. Wel, hier heb je een geweldenaar die gaat antwoorden. Dat is Mozes. Als Mozes een egoïst was, had hij daarmee ingestemd. Had hij gezegd, ja, ik begrijp het, Heer, want dit wat nu gebeurd is, dat kan gewoon niet. Maar laten we lezen wat er staat opgetekend. Oh, het is, als je het woord van God leest, dan kom je echt grote mannen tegen. Mannen die God zelf klaarmaakt om een taak te doen. Kijk wat er staat in vers 11. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. Ik weet niet hoe je Gods aangezicht gunstig moet stemmen, maar daar komen we zo straks achter. Heere, waarom zou uw toren ontbranden tegen uw volk? Dat u met grote kracht en met de sterke hand uit het land Egypte geleid hebt. Waarom zou u dat doen? En dan gaat hij verder. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen. Laat uw brandende toren varen. Hé, dit is een ander gebed. Dit is geen gebed dat je jezelf, zeg maar, als, ziet als onbelangrijk. Mozes weet wie God is inmiddels. Maar Mozes weet ook zijn positie die hij bij God heeft. Dat God hem geroepen heeft om een volk te bevrijden uit slavernij. En dan zegt de Heer dat. En dan zie je dat Mozes dan opstaat. En dat Mozes gaat proberen de woede die de Heer heeft om die een beetje tot rust te brengen. Wat hier gebeurt, dit toont in ieder geval aan dat we hier spreken over een grote, machtige held. Dat hij deze woorden durft te uiten. Durft u de woorden te uiten die op uw tong komen wanneer u in een groot probleem zit om de Heer iets kenbaar te maken wat er in uw hart omgaat? Durft u de Heer te zeggen, Heer, u wilt dit wel, maar ik denk, Heer, misschien is het niet zo goed om dat te doen. Of zegt u gewoon van, ja, is goed, het is goed dat u dat zegt. Maar hier is iemand die opstaat en die zegt, die mensen zouden gewoon zeggen van, u hebt ze gewoon naar de woestijn, of naar de bergen, naar de woestijn gebracht en u hebt ze daar gedood, Heer. Waarom, Heer, waarom laat u dat gebeuren? Oh, wat een man, daar spreken we over. Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Weet je, als je hier naar kijkt, de woorden die eigenlijk Mozes tot de Heer spreekt, tot een bid waar hij zeg maar de Heer zijn aangezicht zoekt. Want hij had het volk lief. En hij bad om vergeving voor het volk. Dan kom je eigenlijk, als je heel, zeg maar, secuur de Bijbel leest en je kijkt naar dit soort voorbeelden, dan kom je eigenlijk in het evangelie van Lucas. En dan zie je dat Jezus voorbeden doet voor de mensen die hem gaan doden. Dan kan je toch niet begrijpen dat mensen daar staan en ze zeggen, we gaan hem kruisigen. En dat Jezus daar voorbeden doet. Laten we daar wel naar gaan kijken. Even kijken wat Jezus deed. Lucas 23, vers 34. Hebben we dat? Lucas 23, vers 24. Hey, 34? Ja. Ja, 34, ja. Terwijl ze Jezus daar aan het kruis hebben. Kijk wat Jezus daar zegt. Hij bidt. Vader, vergeef het hun. En ze gaan je straks doden. Vader, vergeef het hun. Waarom? Ze weten niet. Ik zou zeggen van, voor mij weten ze echt wel wat ze doen. Ze hebben echt wel moord in hun hoofd, ik weet het niet. Maar volgens mij was het toch heel duidelijk wat ze wilden. Weg met deze man. Maar Jezus bidt. Maar Jezus heeft gelijk. Ze hadden niet door hoe ver de handeling van Jezus zou reiken. Dat de gang van Jezus naar het kruis een impact zou hebben. Niet alleen op die moordenaar, maar op heel de wereld. Als je nou in China woont, Afghanistan, Oekraïne, Rusland, het maakt niet uit, India, noem maar, het maakt helemaal niet uit. Het zou impact op je hebben. Het zou op ieder impact hebben. En ik ben God echt dankbaar voor dat Jezus deze woorden heeft kunnen bidden. Ik weet niet als ik ze zou kunnen. Of alleen maar met de kracht van de Heer, want ze weten niet wat ze doen. En dan zie je, Mozes gaat terug en grijpt in het kamp. Gebeuren een aantal dingen daar zo. Maar er is wel iets belangrijks gebeurd. Want de Heer is niet meer van plan met dit volk eigenlijk op te trekken. We gaan een kleine sprong maken. En dan gaan we naar hoofdstuk 33. Hoofdstuk 33. Exodus 33. Gaan we naar het eerste vers. Dan zie je, dan staat er geschreven: verder sprak de Heere tot Mozes. Ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac, Jacob, gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Kanaïten, de Amorieten, de Hittieten, de Ferizieten, de Hevieten, de Jebusieten verdrijven. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. Omdat u een halsstarrig volk bent. En ik u anders onderweg zal vernietigen. Weet je, veel mensen hebben die kijken, als het betreft het evangelie, als ze betrekking hebben op het woord van God, dan hebben ze altijd de gedachte van een God die alle dingen wel goed vindt. Die alle dingen wel meewerkt. Maar dat is een grote fout. Want God is een heilige God. En als er zoiets gebeurt dat er bijvoorbeeld een gouden kalf gemaakt wordt en dat aanbeden wordt en dat daar gezegd wordt van dit heeft ons uit Egypte, zeg maar, bevrijd, dan hebben we het eigenlijk, je kan zeggen, verprutst bij de Heere. Maar God is een barmhartige God. Maar ook een heilige God. Maar mensen maken vaak ook eigenlijk de fout om het leven van Jezus te vergelijken met het leven van de Vader. Maar dat moeten we niet doen. Jezus zegt, de Vader is meer dan ik. De Vader is een ander, heel ander, echt wel heel anders. God was echt wel van plan om een einde te maken aan deze groep. Maar omdat Mozes bij hem bleef aandringen en hem bleef vragen van, doe dat niet, doe dat niet, doe dat nou niet. Heb berouw over wat je van plan was. Heeft hij dat mee ingestemd. Dat geeft al aan wat voor een persoon Mozes was. Dat was een kleine jongen. Was toch wel iemand die toch durf had. Je moet toch wel durf hebben. Vorige week hebben we het erover gehad. Toen moesten we durf hebben naar mensen die ons op de verkeerde weg meebrengen. En dat we ook aan hun durven zeggen van, nee, tot hier. Ik ga verder, ga ik niet met je. Want dit brengt mij op in een hele vervelende situatie. Als ik dit ga blijven doen, dan kom ik terecht onder verslavingen. Kom terecht onder, noem maar op. Dan kom ik terecht onder diefstal. Dan moet je gewoon durven zeggen van, nee, tot zover en niet verder. Dan moeten we durven zeggen. En als er mensen zijn op je pad die zeggen van, ja, nee, maar er is ook iets anders wat je kan gebruiken buiten dit. Dan is het ook aan ons om te zeggen van, tot zover en niet verder. Meer verder ga ik niet. We moeten heel duidelijk zijn in de keuzes die we maken. Want de keuzes die we maken zijn belangrijk voor de dag van morgen. Als je vandaag een verkeerde keuze maakt, een verkeerde weg inslaat, nou, dan moet je echt grote genade hebben dat je teruggebracht wordt op die weg. Want meestal zitten die mensen daar op je te wachten. En die zeggen, ja, kom maar, kom maar. En ze ontvangen je heel graag. En ja, je ziet wat er gebeurt, er komt er een gouden kalf uit of wat dan ook. En dan ga jij zelf zeggen van, nou, weet je wat, ik ga er ook nog een altaar. Ik vraag me af, hoe komt Mozes of hoe komt Aaron erbij om te zeggen van, ik ga er ook nog een altaar erbij bouwen en meer van dat soort dingen. Dan betekent dat dat ding toch wel ergens in je hoofd heeft moeten spelen, zou ik eigenlijk zeggen. Maar het is, ja, als je dat gebeurt, dan gebeurt er nogal wat. Maar hier zien we, we hebben te maken met een heilige God. Maar ik zeg net, veel mensen maken de vergissing om Jezus te vergelijken met de Vader. Jezus is gekomen voor een bepaalde taak. Jezus is hier gekomen om zichzelf te offeren. Hij is gekomen omdat de Vader hem gezonden heeft. Ga en word een offer daar in deze wereld voor die mensen. Geef jezelf helemaal over. Neem de zonde van deze wereld op je. Dat wist hij al toen hij in de wereld kwam. Daarom was het ook zo dat hij door de Satan eigenlijk misleid wilde worden. Toen hij daar zichzelf eigenlijk apart werd gezet door de Heilige Geest. Dat de Satan daar gelijk daar was en die vroeg aan hem van, als je wil, kan ik je dit allemaal geven, waar Jezus voor gekomen was. En uiteindelijk vraagt hij aan Jezus, als je op je knieën valt, geef ik het je. Want deze wereld is van mij. En dan zegt Jezus aan hem, verdwijn. Alleen God zal je aanbidden. Maar Jezus, die komt weer terug. Dat is iets dat ik in deze boodschap heb, zomaar voeg ik dat even weer toe. Jezus komt weer terug. Maar Jezus komt niet meer terug als degene die medelijdend zal zijn, begripvol zal zijn met een heleboel dingen die we mensen doen die eigenlijk niet passen. Als Jezus terugkomt, komt Jezus terug als de rechter van deze wereld. Dan gaat hij wie niet deugt aan zijn ene kant zetten. En wie wel deugt aan die andere kant. Want dan is de situatie voorbij dat je onder genade nog kan komen. En nog onder genade van alle dingen kan genieten. En als we de Heer hebben aangenomen en we leven in hem. Ons leven wordt bepaald door hem. Dan is het zo dat we ons niet meer moeten laten verleiden door wie dan ook. Van maak ons dit, maak ons dat. Absoluut niet. Dan hebben we een weg te gaan. Dan hebben we een relatie te onderhouden. Dan hebben wij te gaan de weg die hij wil dat wij zullen gaan. En dat is een belangrijk iets. Als je ziet naar Mozes en de Joden. God, hij had Gods heerlijkheid gezien in de wolk, de vuurkolom. Op de berg Sinaï hadden ze allemaal dat gezien. Maar Mozes wilde een intieme heerlijkheid van God. Een persoonlijkheid aan hem geopenbaard zien. God gaf hem die. En dat is toch wel een prachtig iets als je daarnaar kijkt. We gaan even kijken. Wat zei ik, 33? We gaan naar 33 vers 18. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Mozes sprak met de Heer. De Heer zou een engel meesturen, maar Mozes zei, nee, laten we dat niet doen. We gaan niet met een engel. Maar dan zegt Mozes in vers 18, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Dus Mozes is al die dagen met God geweest, maar Mozes heeft Gods aangezicht niet gezien. Hij zegt, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Hij zegt, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Geen mens. Ook zei de Heer, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in de kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, zodat ik voorbij ga, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dat is wat de Heer aan Mozes zegt. Terwijl de Heer zo'n relatie met hem had, zegt hij, ik zal je op de berg zetten. Ik zal daar aan je voorbij gaan. Ik zal mijn naam noemen wie ik ben. Maar mijn aangezicht zal je niet zien. Van achteren zul je mij zien, zegt hij. Van achteren zul je mij zien. We hebben het vorige week gehad over iemand die de Heere ook als een grote held ziet. Terwijl Mozes met de Heere in de tent samenkwam, terwijl Mozes met de Heere in overleg was, terwijl de Heere tot hem sprak, terwijl de Heere dingen in zijn leven deed, zegt de Bijbel in Exodus 33, vers 11. Maar de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar, Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Dit is duidelijk het voorbeeld van iemand die ernaar verlangt, die de grootheid van God heeft gezien, maar er ook naar verlangt om dicht bij de Heere te blijven. Om dichtbij te zien de dingen die God doet. Om alles te leren wat er te leren valt in je relatie met God. De Bijbel zegt dat Jozua niet week uit de tent. Ik weet niet hoe dat gebeurde, maar Jozua is niet geweken uit die tent als Mozes met de Heere samenkwam. En ik denk, vandaag de dag verlangt de Heere niet anders van ons. Dat wij blijven in die tent om samen met de Heere alle dingen mee te maken die mee te maken, die je moet meemaken. Alle dingen te zien die de Heere je wil openbaren. Maar het ligt aan een geheel aan een ieder van ons om te zeggen, ik ga wel of ik ga niet. Ik ga me tot zover terugtrekken of ik zal dat niet doen. Maar de Bijbel zegt, Jozua bleef in de tent. Hij bleef dichtbij waar Mozes en de Heere samenkwamen. Wat gebeurde daar? Hij kon leren van die situatie. Zijn leven nam daar sprongen vooruit. Hij was eerst geopenbaard, waar hij zomaar eigenlijk opeens vandaan komt als een militair leider, terwijl ze met Amalek eigenlijk in strijd zijn. Dan zie je dat Mozes hem apart zet en hij moet daar gaan strijden. Niemand wist verder daarvoor iets over Jozua. Maar op dat moment werd hij wel gezien en dat hij een andere naam had, dat Mozes hem de naam gaf, Jozua, de Heere redt. Dit is wat er gebeurt wanneer ons houding naar God toe verandert. Dat we niet zeggen van nou, ik kijk wel wat die andere broeder of wat die andere zuster doet. Eigenlijk ben ik vandaag niet zo eigenlijk in de stemming. Of ik heb iets komt op tv, wil ik graag zien. Nou, volgens mij zijn er zat mogelijkheden om weer te zien wat je wilt zien. Maar belangrijk is dat je altijd er tracht alles voor te doen om dicht bij de Heere te zijn. Om te leven in die nabijheid. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik dat we hebben met de Heer toch wel een grote en een machtige God te dienen. En Hij wil ons, in zoveel dingen wil Hij ons leiden. En ik zit, ik geloof 627, ja. Zou je me even, de mensen van de broeder die de beamer doet, opwekking nummer 627, even laten zien. Volgende. Wat staat hier? Het is een mooi lied, hè? Als die weg Jezus is, dan is dit die weg. De weg die ik volgen moet. Jezus is de weg die ik volgen moet. Jezus waarheid, volmaakt en goed. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft zichzelf voorgesteld in het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wil je een weg volgen? Jezus. De weg, de waarheid en het leven. Jezus, leven in overvloed. Word nooit angstig dat je iets tekort komt in deze wereld. Want alles wat deze wereld heeft, hebben ze ooit al een keer gehad. En dat hebben ze daarna al een keertje ook al weer gedumpt. Dus elke keer vinden ze weer iets nieuws. Maar het maakt niet uit. Ik prijs u. Volgende tekst. Waar zou ik gaan? Kan iemand me je vertellen waar ik zou kunnen gaan? Waar zou ik gaan zonder u? Hey, de Heer die wil laten weten dat wij voor hem heel erg belangrijk zijn. Waar zou ik gaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht. U bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Dat is dat je het niet vergeet. Volgende tekst. Jezus, totdat ik bij u ben. Jezus. En u volkomen ken. Dan moet je vaker in die tent blijven. En u volkomen ken. Moet je in die tent blijven. In die tent leer je hem kennen. In die tent ga je met hem om. In die tent hoor je hoe hij spreekt. In die tent hoor je als hij boos is. Zo leer je hem kennen. Oh, ik prijs u, Heer. Het volgende. Waar zou ik gaan zonder u? Nou, een andere. Waarom bestaan? Je denkt, de hele wereld zit op je. Maar waarom bestaan zonder u? Jezus, u bent mijn hoop. U bent mijn kracht. U bent mijn Heer. U bent mijn Heer. We gaan naar het volgende. Dat was het. Dat is wat we nodig hebben. Dat is wat de Heer wil en vraagt van ons. Willen wij veranderingen in ons leven zien? Hebben we dit nodig. Hebben we een relatie met God nodig. En we hebben geen relatie nodig, omdat die daar voorbij gaat. Nee, we hebben een relatie close nodig. Dicht bij hem hebben we nodig. We hebben een relatie nodig dat, zoals de Bijbel zegt, zoals Mozes met de Heer sprak, sprak hij alsof hij met een vriend sprak. Op dezelfde manier wil God dat wij met hem spreken. Op dezelfde manier wil hij dat wij de dingen waar we mee zitten aan hem voorleggen. Hij vraagt niet zoveel. Maar hij vraagt wel dat wij een heleboel dingen uit ons leven wegdoen. En dat wij die relatie met hem gaan vernieuwen. Dat we hem volledig gaan vernieuwen. En dat we bij hem zoveel meer gaan ontdekken. Van onszelf en van hem. Dat wij daar dankbaar voor zullen zijn. En ik ben God dankbaar dat hij dat wil gaan doen in ons leven. En als je wil weten hoe dat toch echt veranderd is, nou, dan ga ik u even meenemen naar, dat is het laatste wat ik doe, echt, dat beloof ik. Waar zijn we mee begonnen? We zijn begonnen met 31. We zijn begonnen, weet je het nog? 31 vers 18. Dan staat er geschreven, en de Heere, zeg maar, en toen de Heere geëindigd had met het spreken op de berg Sinaï, gaf hij Mozes 2 tafelen van getuigenis, die hij zelf met zijn eigen hand had beschreven. En in hoofdstuk 34, dan staat er, toen zei de Heere tegen Mozes, want Mozes had die tafelen, ik weet niet of je het nog kan herinneren, door alle toestanden heen, had Mozes die tafelen kapot gegooid. Toen hij dat zag, van die gouden kalf. Dat was een verschrikking in zijn ogen om dat te zien. En kijk wat er in zeg maar hoofdstuk 34 staat. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou 2 stenen tafelen voor u uit. Zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die ik op de eerste tafelen, die op de eerste tafelen stonden. Die u in stukken gebroken hebt. Weet je wat daar gebeurt? Hiermee zegt God, wat er gebeurd is, ik vergeef het je. Maar we gaan verder. Maar schrijf, neem, hou die tafelen, maar zorg ervoor dat je ze klaar maakt. Je houdt ze uit steen, die steen, wat zijn stenen dingen, moest hij brengen. En de Heer heeft weer opgeschreven wat hij op die eerste ook al had opgeschreven. En hij heeft het hem gegeven. Daarmee zegt de Heer, ik heb je vergeven voor al deze zonden, al deze dingen, die verschrikkelijke dingen die je gedaan hebt. Hij zegt, ik heb je vergeven. Wat ik gezegd heb, ik ben ervan teruggekomen. In liefde ga ik verder met je. En dat is een God die we dienen. Hij heeft er alles voor over gehad om zijn zoon te zenden naar deze wereld. Om voor ons de weg te gaan. Zodat wij nu met hem leven en overvloed hebben. Laten we hem daarvoor gaan danken. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw grote liefde. Voor uw grote genade, o God, Heren. En deze middag, Heren, ben ik dankbaar, Heren. Dat u ons laat zien vanuit uw woord, Heren. Uw liefde zo groot, Heren. Uw liefde, die Heren, mijn God, wij niet kunnen vatten. Maar uw liefde is echt. Want u bent echt, Heren. U bent een levende God, Heren. En ik dank u daarvoor. Heren, ik bid daarom ook dat u een ieders hart vindt. En dat u een ieders hart dichterbij het hart van u trekt. Zodat wij samen, Heren, met u een levende relatie zullen hebben. Ik dank u in Jezus' naam. Amen. We gaan de Heren aan.